En vervolgens luisteren we verder naar het woord van God uit de brief van Paulus aan de gemeente te Efeze, het vierde hoofdstuk, en dat lezen we dan vanaf vers 17.
De oude en de nieuwe mens. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. Verduisterd in verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die hinnen is, door de verharding huns harten, welke, ongevoelig geworden zijnde, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd, indien gij maar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandel, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds, en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Wordt toornig en zondigt niet, de zon ga niet onder over uw toornigheid, en geef de duivel geen plaats. Stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven, dien ze horen. En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid. Maar zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft.
Gemeente, zoals u inmiddels op de website hebt kunnen zien, en anders weet u het nu, we gaan luisteren vanmorgen naar het 30e vers, waar deze aansporing klonk en klinkt: bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie gij verzegeld zijt tot de dag van de verlossing. Geliefde gemeente, als het gaat over de tafel in huis, hebt u ooit, heb jij ooit, de tafelpoot bedroefd? Omdat je er tegenaan schopte. Heb je ooit een tafelpoot, ouw horen ze, als je tegen de wind infietst, doe je daar de wind verdriet mee? Roept de wind je voortdurend toe, ouw? Nee, je hebt er alleen zelf last van, zoals je er alleen zelf last van hebt als je met je voet lelijk je tenen zeer doet tegen de tafelpoot. En nu wat anders. Ik hoop niet dat je dit plaatje kent. Want ik blijf niet bij een tafelpoot en de wind. Maar er zit iemand in de keuken. Je moeder. Voorovergebogen bij de keukentafel. En ze huilt. Ze is echt verdrietig. Wat is er aan de hand? Dat hoef je niet of nauwelijks aan haar te vragen, want ze zegt het. Mijn kinderen. Wat is er met uw kinderen? Doet u de deur van de huiskamer maar open, dan weet u het. Daar word ik zo verdrietig van. Ik trek me wel terug. In mijn verdriet. Bedroef een moeder in een gezin niet. Bedroef de Heilige Geest van God niet. Je zou de deur maar open moeten doen van een kerk. En als je zou vragen, Heilige Geest, waarom bent u bedroefd? Weet u, als deze aansporing van morgen in ons midden klinkt, dan is er allereerst iets geweldig moois in die aansporing, hoe verdrietig het ook klinkt. Dat is een beetje dubbel, hè? Bedroef de Heilige Geest van God niet. Maar dat betekent dat er een bron is van droefheid. Nou, dan letten we er natuurlijk ook op, zoals je het aan die moeder bij de keukentafel vraagt. Waarom heb je nou je kinderen, waarom is er nou zoveel verdriet? Dan weet ik wel wat voor antwoord ze geeft. Ook wel de redenen die ze aanvoert om verdrietig te zijn. En daar zullen we ook op letten, omdat Paulus het er ook over heeft. En ook de akelige gevolgen. Maar het gaat dus om de bron, de redenen en de gevolgen van deze droefheid. En waarom begon ik met die voorbeelden, gemeente? Ik hoop dat het ondertussen duidelijk was. Als wij vanmorgen iets horen over de Heilige Geest, dan gaat het niet over een tafelpoot, met eerbied gesproken. Een ding. Nou, dat zal duidelijk zijn. Maar het gaat ook niet over wind, waar je tegen in kunt gaan. Trouwens, om toch even dat beeld nog op te pikken, bij tegenwind en er tegen in gaan, doet de wind dat verdriet? Nee, ik denk eerder, en misschien heb je dat gevoel ook wel eens als je richting Kampen fietst, of weet ik het, waar je heen gaat, naar Emmeloord, of doet er niet toe waar, dat de wind je uitlacht. Jij probeert tegen mij in te gaan. Maar ik blaas net zo hard tegen je aan, dat je zo min mogelijk vooruit komt. Nou, denk daar nog maar eens over na. Als het gaat over de Heilige Geest. Maar dan gaat het over iemand. Een persoon. En dat bedoelde ik zo even, gemeente. Het eerste waar wij ons vanmorgen nog een keer over mogen verwonderen. En ik hoop dat ik het zo kan zeggen, nog weer eens een keer. Dat is dat de Heilige Geest net zo'n persoon is. Iemand die er echt is met een hart en met handen. En met dezelfde eigenschappen als de Vader in de hemel. En met dezelfde eigenschappen als de Zoon, zoals Hij op aarde was en in de hemel is, is er nog een derde. Die ook almachtig. Die ook eeuwig. Die ook onze aanbidding waard is. Met heerlijke eigenschappen. Iemand, want alleen iemand kan verdriet hebben. Misschien voor je het wel hele domme vragen die ik aan het begin stel, dat dat mag hoor. Een tafelpoot die verdriet heeft. De wind die verdriet heeft, dat slaat toch nergens op? Nee, precies. Dat slaat nergens op. En daarmee is, hoop ik, duidelijk. Als wij schoppen tegen de geest, dan is hij iemand. God in eigen persoon. De Heilige Geest God. En als wij die blijkbaar kunnen bedroeven, wat zit daar dan achter? Gemeente, ik hoef u geen dingen te vertellen die u allemaal weet. Maar ik vraag ze u wel om ze alleen nog even weer boven te krijgen wat u weet. Want als ik u vraag op dit moment, en dat doe ik dan natuurlijk. Wat is nou de bron van verdriet? Waarom ziet u mensen bedroefd soms bij elkaar zitten? Verdrietig. Misschien zeggen er sommigen van jullie, ja, verdriet. Als je pijn hebt, goed, houd dat vast. Je kunt blijkbaar de Heilige Geest pijn doen. Hij is gevoelig. De Heilige Geest is niet iemand, en ik bedoel daar niks plats mee, maar je hebt mensen waarvan je zegt, daar kun je alles tegen zeggen, die hebben een dikke huid. Weet u, in de Heilige Geest komt iets van de teerheid van God openbaar. Wilt u alstublieft voorzichtig omgaan met wie de Heilige Geest is? Hij is God, jazeker, maar hij laat juist als geen van de anderen, zo zeg ik het dan toch vanmorgen even, iets van de teerheid, en ik bedoel daarmee teerheid tegenover grofheid. Teerheid, ook iets bijna van kwetsbaarheid. En ik hoop maar dat u dat goed begrijpt, maar de Geest, die kun je pijn doen. En dan gaat het niet zozeer om pijn aan een lichaam, maar pijn van binnen. Dan ben je pas echt verdrietig. Kijk, als je je voet tegen de tafelpoot stoot, dan roep je een poosje au, of je hebt even dat het pijn doet en je huilt een poosje. Maar na een paar uur en dan zou iemand vragen, oh ja, ja, ik heb mijn voet net een keer gestoten, maar daar denk je eigenlijk niet meer over. Of, nou ja. Maar als je pijn van binnen hebt, waar komt dat uit voort? Uiteindelijk komt die pijn voort uit liefde. De bron van droefheid. Je kunt alleen maar bedroefd zijn over iemand die je lief hebt. Waarom zit er een huilende moeder aan een keukentafel? Omdat ze haar kinderen lief heeft. En haar ziel kreunt van binnen. Ze trekt zich terug. Niet omdat ze zich graag terug wil trekken. Want ik wil eens een poosje rust hebben. Daar hebben moeders ook wel eens behoefte aan. En vaders trouwens net zo goed. Maar dit is een verdrietig zich terugtrekken. En dat is omdat er pijn is van binnen. En waarom heeft ze pijn? Ze heeft geen pijn over kinderen die ze niet kent. En over mensen die waar ze geen band mee heeft. Maar juist als je verbonden bent aan mensen en ze beschadigen je, dan doet dat toch pijn. Als ik straks hier die dominees weg afrijd en er gaat iemand tegen mij tekeer die ik helemaal niet ken. Ja, ik denk niet dat ik daar nog heel erg van ondersteboven zal zijn over een uurtje. Maar als je iemand met wie je zeer verbonden bent en die je lief hebt, en die doet je pijn van binnen, dat maakt je bedroefd, dan trek je je terug. En dat is het evangelie in de aansporing, gemeente. Welk evangelie? De Heilige Geest mag samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt worden. De Heilige Geest is iemand om lief te hebben. Ik vraag u veel te veel, gemeente. Als ik u vraag zomaar even achter elkaar. Hebt u de Vader lief? Hebt u de Zoon lief? Heeft de Heilige Geest ooit een keer gehoord? Ik heb u lief. Om wie u bent. Om wat u doet. U. Die de deur van mijn hart wist open te krijgen. Zou je zo iemand niet lief hebben? Iemand die je bevrijdt uit je bestaan? Maar dan begin ik eigenlijk alweer aan de verkeerde kant, gemeente. Want voordat wij hem lief hebben, is de Heilige Geest dus iemand die zelf lief heeft. Er is liefde van de Vader. Er is liefde van de Zoon. Er is liefde van de Heilige Geest. Dat is het heerlijke geheim. De bron van de droefheid die er ten diepste achter zit. Waarom, zegt Paulus tegen de gemeente van Efeze, waar ze nota bene later dan Pinksteren eigenlijk viel in Jeruzalem, ook nog een soort Pinksterfeest hebben meegemaakt, Handelingen 19. En toen waren ze vol van de Heilige Geest. En toen deden ze de dingen waar de Heilige Geest, om zo maar te zeggen, genoegen in heeft. Waar de Heilige Geest, en ik spreek natuurlijk op een menselijke manier, en ik zeg het nou maar zo, zoals je moeder ergens blij van wordt, wordt de Heilige Geest ook ergens blij van. En waar wordt de Heilige Geest blij van? Als we wandelen waardiglijk het evangelie waarmee we geroepen zijn. En ik ga u niet vertellen wat er in Handelingen 19 staat. Dat weet u, de toverboeken op het markt. Als ik dat even noem, dan bent u er misschien wel. En het woord leefde daar. Gemeente, deze woorden openbaren allereerst dat de Heilige Geest, om wiens leiding wij bidden, de Heilige Geest, die ons toegezegd heeft dat Hij in ons wil werken, dat Hij ons thuis wil bezorgen wat wij in Christus hebben. De Heilige Geest is iemand die liefde heeft tot zondaren. Maar een heel bijzondere liefde. Een innigheid. Als hij eenmaal binnen is komen wonen in een gemeente. En ook persoonlijk in onze harten. Dan luistert het helemaal. Nou, ik herinner u nog een keer eraan. Deze woorden laten ook zien dat de Heilige Geest een gevoelig iemand is, mag ik het zo zeggen? Je hebt, dat krijgt u wel mee, denk ik, hè? Je hebt zogenaamde hoogsensitieve mensen. Mensen die krijgen alles binnen, mensen zijn heel gevoelig voor indrukken, gevoelig voor woorden, gevoelig voor wat er niet gezegd wordt, net zo goed als wat er wel gezegd wordt. En die gaan niet makkelijk door het leven heen. Het is maar een beeld, gemeente, maar meer met, anders met beelden kom je er niet. De Heilige Geest is hoogsensitief. Wie grof omgaat met de geest in de gemeente, wie grof omgaat met de Heilige Geest in zijn of haar leven, die bedroeft de Heilige Geest. En waardoor dan? En wat is dan grof? En waardoor wordt de Heilige Geest verdrietig? Wel, dat heeft dus te maken met die teerheid. Nog even terug naar die moeder aan de keukentafel. Ik weet niet wat u verwacht dat die moeder zou zeggen als ze daar snikkend aan de keukentafel zit en zegt: ik trek me wat terug. Ik hou het daar niet meer vol in de kamer. En als je zou vragen, wat doen ze daar dan? Kijk, als ik dan zou horen in de keuken dat de vazen door de kamer heen vliegen en dat ze grote monden hebben, dan is mij wel duidelijk wat er aan de hand is. Maar als ik tegen die moeder zeg, joh, maar wat is er dan, want ik hoor niks. U moet de deur maar eens open doen. En ik kom daar binnen en er staat koffie op tafel. En er is koek. En die kinderen zitten daar. Het lijkt wel een beetje zondags uit de kerk. Maar je moet er toch niet aan denken dat er straks een moeder in de keukentafel, aan de keukentafel zit. Terwijl ze allemaal van het gezin in huis gekomen zijn. Maar één trekt zich terug. En waarom? Ga maar luisteren, zei ze. Nou, dan ga ik de kamer in. En wat hoor ik daar? Nee, dat zijn niet alleen maar, als u dat bedenkt, een vuile reden uit uw mond. Want het gaat wel over de zonde van de tong, ja. Waardoor de Heilige Geest in het bijzonder bedroefd wordt. De Heilige Geest trekt zich terug uit de gemeente. Als wij onze tong misbruiken. En in dat gezin. Wat doen ze daar? Klinken daar allerlei vuile, schuine moppen? Nou, misschien ook wel. Maar daar zitten er ook ogenschijnlijk keuriger bij. En ze hebben het over een van hun collega's op hun werk. En een lol dat ze hebben. Ze maken die man vierkant af. En heb je hem wel eens gezien toen hij dit? Heb je hem wel eens horen praten? En moeder huilt in de keuken. Ik kan het niet hebben dat mijn kinderen zo over anderen praten. Op hun werk, in de kerk, op school, waar dan ook. En in dat verdriet zit pijn, verontwaardiging. Vindt u het wonder? In de consistorie worden wel vaak gebeden tot de Heilige Geest, of ook wel in een dankgebed in een kerkdienst. Wilt u, o Heilige Geest, de naprediker zijn van het gepredikte woord? Denkt u, gemeente, dat er iets van terecht komt? Als u straks naar huis gaat. De heerlijke gewoonte, zo noem ik dat dan toch maar even. Ik hoop niet dat u eronder zucht, maar als buitenstaander zeg ik even. Prachtig dat u dat zo doet. U zoekt elkaar op naar de kerk. Als gezinnen. Familie. Maar stel toch dat iemand bij in dat huis binnenloopt. En hij ziet de Heilige Geest. Snikkend aan de keukentafel. Geen naprediker. Ik heb mij teruggetrokken daar. Ga maar luisteren waar het over gaat in hun gesprekken. Vuile reden. Roddel, laster, woorden die moorden, De lol over een ander, ten koste van een ander. En mocht het voor iemand nodig zijn, ook dat flauwe gedoe over een onvolwassen manier om over mannen of vrouwen van het andere geslacht te praten. Of misschien zelfs andere gevoelens. Zal de Heilige Geest onder ons blijven wonen en werken, gemeente? Is dat wat u bezighoudt na Pinksteren 2022? U praat veel over het wel en wee van onze kerken. U schudt uw hoofd. U hebt misschien nog wel bepaalde namen over wie u het wil hebben. Als die nu is anders. En als die nu is. En als die nu is. En maar praten. Kijkt u in de keukenruimte, mag ik het zo even noemen, van de kerk. En ga er niet van uit dat de Heilige Geest zich niet teruggetrokken kan hebben uit een kerk, uit de gemeente. En ook heel persoonlijk, dat vanmorgen iemand huilt. Gemeente, wij hebben dat beeld uit Lucas van een huilende heiland. Jezus, als hij Jeruzalem ziet liggen, die in snikken uitbarst, omdat hij zo zielsveel van zondaren houdt, zo zielsveel van zijn vader houdt, dat hij het uitsnikt. Och, of je toch zou bekennen, op deze zondag, wat tot je eeuwige vrede dient. Maar de geest is net zo gevoelig gemeen. Als hij vandaag huilend aan de keukentafel moet zitten. En u begrijpt wat ik ermee bedoel. Zich terugtrekt. Met als reden, en is dat dan alles de zonde van onze tong? Nee, wilt u meer? En ik vraag u dat een beetje bits. Maar ik wil er eigenlijk mee aangeven, hebben we hier al onze handen niet vol aan een gemeente? Als vers 30 allereerst begint bij vers 29 eromheen, geen vuile reden ga uit uw mond. Maar als je wat goeds te vertellen hebt over een ander, dan verheugt de Heilige Geest het erin. Als je opbouwend praat, en ik zeg er toch maar even bij, en zingt, dan verheugt de Heilige Geest zich. Maar als u er wat bij wil, de Heere geeft u genoeg huiswerk meegemeend. Ik lees u alleen even het 31ste vers. En dan heb u nog meer te lezen, dit gedeelte. Als u wil weten om welke redenen de Heilige Geest zich terugtrekt. Dat is niet alleen de zonde van onze tong, maar wel de eerste die genoemd staat in dit verband. Maar ook vers 31. En dat staat niet los van onze tong, gemeente. Want dan gaat het over wat er van binnen zit. Alle bitterheid. Bent u jaloers op een ander? Gunt u een ander het goede of niet? Ja, u zegt natuurlijk ja. Dat snap ik ook wel. Maar dat is de vraag niet, gemeente, of dat uw mond wat zegt. Het gaat hier juist over uw hart. Bent u echt ruimhartig voor een ander? Anders is uw hart vol bitterheid. En dan krijg je het hele rijtje erbij. Woede, toorn, gramschap, geschreeuw. Je gaat steeds harder schreeuwen om je eigen gelijk te krijgen. Alle geschreeuw en lastering zijn van u geweerd met allerlei soorten van boosheid. En dan is het ook weer het positieve, gemeente, want de Bijbel is nooit negatief. Als de Heere zegt, doe dit niet, dan kan ik toch niet laten om vers 32 erbij te lezen, maar zei jegens elkander, in welk gezelschap is de Heilige Geest graag? Jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkaar gelijkerwijs ook God in Christus u vergeven heeft. Gemeente, dit woord wil de deur openen van de keuken. Hier. Thuis. In je eigen hart. Om het nog eens een keer tot u door te laten dringen. En jij ook. En ik net zo goed. Hoe wij met de Heilige Geest omgaan is van een zaak van leven of dood. En ik weet het, en ik wil het ook wel even zeggen ook. Bedroeven kun je eigenlijk alleen iemand die je lief heeft in die hele nauwe verbinding. En u hebt dat misschien wel eens horen zeggen. Als je God niet kent, dan kun je de Heilige Geest eigenlijk niet bedroeven. Maar dan kun je hem alleen maar tegenstaan. Tot op zekere hoogte stem ik dat wel toe. Wie houdt het in zijn hoofd om de geest tegen te staan? Net zo dwaas als dat je gaat blazen tegen de wind in. En denkt dat zo de wind wel om zal draaien. Je weerstaat de Heilige Geest. Als je ook vanmorgen, ook dit woord, met een of ander draai die je maakt in je gedachten, of denkt, nou ja, la maar. En dan zijn we er weer mooi vanaf. Maar, als het gaat over de liefde van de Heilige Geest en het bedroeven van de Heilige Geest. In je binnenste woonomgeving, de pijn die hij heeft als je een medeschepsel beschadigt en dat is schadelijk voor je geestelijk leven. Mag ik u nog even herinneren, zo even tussendoor, aan wat in het huwelijksformulier staat? Gij mannen woont bij haar met verstand. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Om nog maar eens te onderstrepen dat juist in de verbanden waarin wij leven mogen, ook binnen een huwelijk, binnen een gezinsverband, binnen een kerkverband, het er wel toe doet. Hoe wij met de Heilige Geest omgaan. En wat is het akelige gevolg ervan, gemeente? Ja, nou zou ik eigenlijk wel benieuwd zijn wat u het eerst zou noemen. Wat denkt u dat er gebeurt als die moeder daar verdrietig in de keukentafel zit? Aan de keukentafel. En u hoort, en je zou je moeder horen zeggen, moeder, waarom zit u nou hier? En ze zou zeggen, kind, omdat het me zo veel verdriet doet. Ja, maar wat dan, moeder? We doen toch niks bijzonders? We zaten toch niet te vloeken in de kamer? We maakten toch geen ruzie? We waren toch niet dronken? En zij zou zeggen, nee, dat weet ik wel. Maar zoals jullie met elkaar over anderen praten, doet het me zoveel verdriet. Gemeente, de Heilige Geest laat vanmorgen ons hetzelfde horen. Waarom bent u zo verdrietig, Heilige Geest? Bedroef de Heilige Geest God niet. Dat is het eerste, ernstigste gevolg. Zonde is zonde tegen God. Ook zonde tegen mijn naaste, als ik roddel. Is zonde tegen God, omdat ik zo de Heilige Geest beledig, pijn doe, verdriet doe. Maar er zijn ook wel gevolgen inderdaad die duidelijk zijn. En ik sta nog even stil, gemeente, ik zal er niet veel meer van zeggen. Maar bij wat daar staat, bij die typering van de Heilige Geest. En bedroef de Heilige Geest van God niet. En wat staat er dan? Door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Heel kort. Dat is natuurlijk een heel verhaal, zou dat kunnen opleveren, maar dat doen we het niet. Het gaat om het idee van het zegel. Nou, ergens kennen jullie dat, een aantal van jullie die hebben het nog niet zo heel lang geleden gezien, dat de examinator, die laat de envelop zien, en dan moeten er een paar bevestigen dat de envelop nog dicht zat, en daar zit zo'n rood zegel op. En in dat zegel is ook een bepaald merk te zien. Wel, dat wil zeggen, die examens daar, die zijn afkomstig, ik zeg maar even, van het ministerie van Onderwijs. En het zegel is het garantiebewijs dat de envelop nog niet eerder opengemaakt is. In ieder geval, in de oudheid, als je het zegel van iemand droeg, dan was je eigendom van een ander. Bent u eigendom van Jezus Christus? Het zegel is de Heilige Geest. U bent van mij. Dat is de taal van de Geest. Of om een ander beeld te gebruiken, er zijn prachtige beelden voor de Heilige Geest. Als de Heilige Geest zo het huwelijk sluit tussen de kerk en Christus, dan wordt de Heilige Geest de trouwring aan onze vinger. Als bewijs, ik ben van Hem. Dat dus. En wat gebeurt er als de Heilige Geest zich terug gaat trekken, gemeente? Dan wordt het zegel. En nu denk ik vooral aan zo'n lakzegel wat op zo'n envelop zit ook. Dat wordt een beetje vaag. Ben ik nou wel van Hem? Of ben ik nou niet van Hem? Blijkt ergens wel het zegel van de Heilige Geest. Maar nu lijkt het toch een beetje niet van de Heilige Geest. Het wordt vaag, onleesbaar. En ik bedoelde dus gewoon dit mee, gemeente, wat de Bijbel ermee bedoelt. Wat is het gevolg als de Heilige Geest bedroefd wordt? Geloofsonzekerheid. Ben ik zijn eigendom of ben ik het niet? Er zijn slechtere vragen om u druk over te maken, ja. Maar als die vraag voortkomt en u weet en u hebt vanmorgen eerlijk geluisterd en u zou de conclusie moeten trekken, ik ga op Psalm 141 de hele week bidden en wie zou het niet moeten doen? Zet, Heer, een wacht voor mijn lippen. Heer, ik heb zo'n scherpe tong. En ik weet dat ik uw geest bedroef. En als ik dan begrijp dat u zich wel moet terugtrekken uit mijn leven, omdat ik mijn mond en mijn tong misbruik, en ik daardoor zo aan tobben ben soms, of ik wel echt van u ben, ja of nee. Nu, dan is bekering nodig, ja. Maar dan komt de Heilige Geest ook met deze boodschap. Want waarom die moeder in de keuken, hè? Laat ik toch dat beeld maar even vasthouden. Wat dacht u? Als al die kinderen de kamer uitstormen en zeggen, moeder, maar dit willen we niet. Komt u alstublieft weer terug. Gemeente, wat is de bedoeling van deze woorden vanmorgen? Bekering, ja. Stoppen met roddelen, ja. Zelfonderzoek, ook. Maar vooral dat wij de Heilige Geest geen rust zouden geven aan de keukentafel, om zo te zeggen, en zouden bidden, komt u alstublieft weer terug. Want de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede. En als de Heilige Geest bedroefd wordt, dan krijg je van die verschrompelde vruchtjes aan de boom. Liefde, ze bloeit niet. Blijdschap, vreugde in God, het huppelt niet. Vrede, innerlijke vrede, vrede met God. Het is allemaal vlak. En misschien is dat wel het symptoom, gemeente, dat wij moeten vrezen. Of vrezen, ja, ook vrezen, ja, want de Heilige Geest vraagt respect. Maar dat we met z'n allen, ik hoop niet dat u weer beeldspraak verkeerd vindt, maar dan heb ik het gedaan, naar de keuken gaan. En de Heilige Geest bidden. Zoals die moeder gebeden werd, komt u terug. Komt u weer zo in ons midden wonen. Opdat we u lief hebben. En liefde, blijdschap en vrede zal bloeien. En daarom. En dan heb je ook zicht op de dag van de bevrijding. De dag van de verlossing. Als u dat ene woordje wat we gaan zingen wil voorzien van een handtekening. Als de Heere het voorzien van een handtekening. Mijn rots. Mijn bevrijder. Mijn verlosser. En daarom bid ik. Of dat u zo mijn mond en de bron van binnen zo wil leiden, dat ik u mag bedoelen en dat er zo vreugde in huis zal zijn over wie u bent. Amen.